Welkom bij de Van 't Hul ondernemerspodcast voor de installatiebranche. Van 't Hul adviseurs zijn gespecialiseerd in de installatiebranche en geven ondernemers de gereedschappen om de kansen en de mogelijkheden die ze hebben volledig te benutten. Ontvang nu onze e-mail updates. Dan krijg je snelle en eenvoudige tips om je onderneming naar het volgende niveau te tillen. We geven daarbij twee welkomstcadeaus, onze strategiekaart en de top 10 tips om je resultaten te verbeteren. Schrijf je nu in op onze website www.vanthul.nl/installatiebedrijven. Hallo allemaal, mijn naam is Gert van 't Hul en ik had de eer om Henk van Walraven te mogen interviewen. Ik had een goed gesprek met hem over ondernemerschap, de uitdaging van Van Walraven, het succes van de onderneming en de belangrijkste les die hij tot nu toe geleerd heeft in zijn ondernemerscarrière. Ik wens jullie heel veel plezier toe bij het luisteren van deze podcast. Oké, leuk. Nou, ik ben heel erg enthousiast vandaag, de eerste podcast die ik ooit ga opnemen. Vandaag hebben we een interview met Henk van Walraven. Onlangs uitverkozen tot ondernemer van de Ronde Venen. Daar wil hij vast iets over vertellen zometeen. Hij is ondernemer sinds 1994. En hij heeft sinds 2011 de leiding van de gebroeders van Walraven. Mag ik het zo zeggen, Henk?
Ja, dat mag je wel inderdaad zo zeggen. Maar dat is, moet ik even terug, niet 2011. Dat is al veel langer. Ik denk dat het al een jaar of 4, 25 is. Dus dan moet je even terugrekenen. Dat is ongeveer, 95. Het is, 1995.
Oké. Ja, ik las dan dat je sinds 2011 doet het alleen. Hè? Daarvoor was het met je broer.
Klopt, helemaal, je hebt helemaal gelijk.
Ja. Dat stond op jullie website.
Ja,
dus,
klopt. Ja.
Komt niet zomaar uit de lucht vallen.
Nee.
Hey, voor de mensen die Van Walraven nog niet kennen, zou je wat willen vertellen over wie jullie zijn en wat de geschiedenis is van de onderneming?
Van Walraven is een groothandel. En wij noemen onszelf groothandel infra- en installatiematerialen. Inmiddels zijn er nog wel wat productgroepen aan toegevoegd om maar te noemen. Persoonlijke beschermingsmiddelen en werkkleding. En dat is natuurlijk voor veel meer doelgroepen interessant dan alleen maar de infra- en de installatiemonteur. De historie is dat mijn vader met een aantal broers een groothandel is begonnen. En ze begonnen eigenlijk met PVC. PVC buizen en fittingen. En PVC heb je in kleine diameters en grote diameters. De kleine diameters worden meer bij de installateur gebruikt voor riool, waterafvoer, inwoningen of in utiliteitsgebouwen. En de grotere diameters worden meer in de infra gebruikt voor wegenbouw, hoofdriool, duikerbuizen en andere toepassingen. En eigenlijk vanuit die historie dat we met het PVC begonnen, is nu nog steeds bij ons een verschillend doelgroep van installateur en infra-aannemer. Dat geldt nu nog steeds. Wij werken momenteel met ruim 250 medewerkers vanuit 12 locaties, met het hoofdkantoor distributiecentrum in Meidrecht.
En dat distribueert voor de hele regio? Of,
Dat distribueert voor Nederland. Het is eigenlijk zo dat op iedere locatie, iedere vestiging, hebben wij transport. Dat is een beetje anders dan andere groothandelaren dat georganiseerd hebben. Wij vinden het belangrijk om dat per vestiging te doen, want dan zijn we heel flexibel in het bedienen van de klanten. Het komt voor dat een klant om 10 uur 's ochtends belt en die zegt: ik ben nog een rol dakbedekking vergeten te bestellen, maar ik sta hier op het dak, kun je hem nog even brengen?
Ja.
Dan kijken wij in de route en dan zeggen we: nou, auto, je moet even terugkomen. Een rol dakbedekking ophalen en wegbrengen naar die klant. En dan gaat hij door met zijn route. En dat vinden wij heel waardevol om te kunnen leveren aan de klant. Verder is Meidrecht doet dan vaak de grotere bestellingen qua volume. Of als het heel qua afstand ver bij een van de andere locaties vandaan geleverd moet worden.
Oké, interessant.
Ja.
Mooi. Hey, jongens, hebben jullie een overname gedaan? Stond in de pers. Je hebt Geurt Jansen Habraak overgenomen in Schijndel en Venlo. Kun je iets vertellen over de achterliggende strategie daarvan?
Ja, dat wil ik wel doen. Het bedrijf, de directie van het bedrijf, die kwam bij me langs of het interessant zou zijn voor ons. En wat voor ons, onze strategie werkt, dat we meerdere locaties in het land hebben waar installateurs eenvoudig en snel materialen kunnen afhalen. Zelfs in deze tijd van internetleveringen en alles binnen 24 uur geleverd, komt het nog heel vaak voor dat een installateur of een aannemer aan het werk is en een situatie treft die toch anders is dan hij had verwacht. En dan heeft hij snel spullen nodig. Of mensen die het fijn vinden om 's avonds de bus met spulletjes even vol te laden voor de volgende dag. En de volgende dag gaat de installateur meestal 7 uur alweer op pad aan het werk. En dan heeft hij alles voorbereid zonder dat hij hoeft te wachten op een andere bestelling. Dus wij vinden het heel waardevol en zinvol voor onze klanten om lokaal zoveel mogelijk vestigingen te hebben waar we binnen een reisafstand, ja, dat is een beetje lastig, maar een minuut of 20, 25, dat de installateur daar naartoe kan rijden en zijn materialen kan afhalen.
Okay.
Je hoort me al zeggen, die tijd van 25 minuten, dat betekent dat er voor ons nog heel wat witte vlekken zitten in de landkaart van Nederland.
Ja, ja.
Dus ons idee is ook om daar nog mee verder door te gaan met uitbouwen van het aantal vestigingen.
Oké. Okay. Ja, als je nu zo'n overname doet dan, dat lijkt me heel erg ingewikkeld. Waar loop je dan vooral tegenaan?
De uitdaging hier was dat de organisatie verweven was met het moederbedrijf. Dat is een grote staalhandel in Venlo. Dus de administratie was verweven. De mensen die de administraties deden, die de facturatie deden, dat zit heel erg in elkaar verweven. Dus dat was niet losstaand. En dat is nu een grote uitdaging om de administratie uit de andere administratie te trekken. Om computergegevens naar ons eigen ERP-systeem te halen. Daar zit nu heel veel werk in. Dus dat is nu achteraf eigenlijk een grote uitdaging. In het traject van gaan we de overname wel of niet doen, zaten eigenlijk niet zo heel veel uitdagingen.
Dus het is vooral dan een technisch probleem nu met die administratie. Ik kan me er wat bij voorstellen.
Klopt, ja.
Maar ik kan me ook wel voorstellen dat die mensen die daar werkten, die hadden hiervoor een geur, Zabraak en
Klopt.
Een verloren.
Ja, klopt.
Kun je daar wat over vertellen?
Dat is natuurlijk voor de medewerkers, want voor ons is het van belang dat we de klanten, dat die zich prettig voelen bij ons. Want daar voor hen is er een verandering en zeker ook voor de medewerkers. Sommige medewerkers werken al, ik heb een getal gehoord van een van de medewerkers, al 38 jaar bij het familiebedrijf Geurts Jansen. En voor hen is dat een behoorlijke overgang. Van wat is er nu aan de hand en wat kunnen we nu verwachten? En wat is dat voor bedrijf hier van Walraven? En dat is voor hen spannend en dat is eigenlijk voor ons ook wel spannend. Wij denken dat ze natuurlijk veel beter bij ons af zijn dan waar ze zaten. Maar goed, dat is omdat we naar onszelf kijken. En we willen dat gewoon heel netjes en zorgvuldig met hen omgaan en vertrouwen geven en bewijzen dat ze aan ons een goede werkgever hebben.
Nou, want een van de redenen dat je die ondernemer van het jaarverkiezing hebt gewonnen was toch ook dat jullie heel goed medewerkerbeleid, personeelsbeleid hebben.
Dat is inderdaad door de jury genoemd en dat was een groot compliment.
Ja.
En laten we hopen dat het voor deze nieuwe medewerkers ook zal gelden.
Ja, want dat personeelsbeleid, hè, dat is toch ook wel één ding wat jullie onderscheidt ten opzichte van anderen.
Wij vinden het eigenlijk gewoon. Maar het is wel leuk om te horen dat andere mensen dat toch als wat minder gewoon waarderen. We hebben mensen met een afstand tot arbeidsmarkt in dienst. En wij vinden het eigenlijk niet meer dan normaal. En eigenlijk ook wel heel erg leuk. Het is zelfs vreemd dat die mensen als zodanig gekwalificeerd moeten worden. Want ze hebben een zeer waardevolle bijdrage voor het bedrijf.
Ja.
Al is het maar in sfeer. Een van de jongens die wat moeilijker zijn werkzaamheden kan verrichten, maar een ontzettend vrolijke jongen.
Ja.
Die heel veel plezier bij heel veel andere collega's brengt. En dus dat wordt enorm gewaardeerd. En dat was een van de redenen. Een andere reden is, maar dat is ook eigenlijk heel erg voor onszelf. Ja. Niet om nou mensen te helpen of zo, maar wij hebben heel veel flexwerkers in dienst, oproepkrachten. Dat zijn schooljongens vanaf, meisjes ook, vanaf 15 jaar, 16 jaar. Die komen bij ons orders verzamelen. En dat doen ze dan vanaf een uur of 2, 3, wanneer het bij ons echt druk wordt in het magazijn, dat alle orders binnenkomen en klaargezet moeten worden. En dat is een hele leuke club met jonge mensen die dan 2-3 middagen in de week die orders verzamelen. Mm. En ja, voor ons is dat leuk, want wij kunnen op heel natuurlijke wijze zien al, hey, dat is iemand die heeft werklust en die neemt zijn werk serieus. Of iemand die iedere keer te laat is. En nou, dat zijn vaak jongens die en meisjes die gaan studeren. Of die een bepaalde opleiding volgen waar we als bedrijf misschien wat aan hebben. Ja. En op die manier hebben we al een aantal mensen die bij ons dat flexwerk hebben gedaan, hebben we al binnen onze gelederen weten te krijgen. En die nu een hele leuke baan bij ons hebben.
Ja, nou, leuk. Ze hebben eigenlijk al geproefd aan de sfeer van Valora.
Ja.
Uiteindelijk als ze die opleiding dan klaar hebben, dan kunnen ze ook aan de slag.
Dan kunnen ze blijven en dan doen ze soms nog een stageopdracht bij ons. En dan denk ik, nou, dat is leuk. En wij hebben natuurlijk ook al een klein beetje kunnen zien van, nou, een goede jongen.
Ja.
Een goed meisje, die kan wel wat doen voor ons. En zo is het, ja, al vaker hebben we mensen aangenomen.
Hm. Oké,
ja.
Mooi. We hebben natuurlijk al een stukje gehad over het personeelsbeleid en die medewerkers. Wat is nou heel belangrijk geweest voor het succes van Valora de afgelopen jaren? Hè? Want het is natuurlijk best wel een oud familiebedrijf.
Klopt, ja. We vieren dit jaar het 50-jarig bestaan. Afgelopen weekend zijn we met alle medewerkers op pad geweest. Dat was erg gezellig. Maar wat nou het succes is geweest, dat is altijd lastig te zeggen, ook voor van jezelf of van je eigen bedrijf. Wat wij belangrijk vinden is dat medewerkers zich veilig voelen bij ons en dat ze plezier hebben in hun werk. Hm. Want als zij er plezier in hebben, dan heb ik het ook. En natuurlijk moeten we hard werken. De concurrentie zit bij ons ook niet stil. Het is een zeer competitieve markt. En ja, we moeten hard werken om succes te hebben. Maar met elkaar is het gelukkig wel gelukt.
Ja, ja. Nou, mooi. Hey, en voor de toekomst, hè? Je hebt het al even over die competitieve markt gehad. Wat zien dus de belangrijkste ontwikkelingen dan voor
Ja, wij hebben een. Wat bij ons de afgelopen jaren heel goed heeft gewerkt, is dat we een aantal dealerschappen wat we hebben van installatiematerialen hebben we fors kunnen uitbreiden. Mede dankzij, zelfs ondanks de crisis, toen ging dat eigenlijk steeds makkelijker omdat fabrikanten in ons een degelijke en serieuze partij zagen. Dus ons assortiment is fors uitgebreid en er gaat ook geen dag voorbij dat we geen nieuwe artikelen opnemen. Hm. En wij proberen daarmee de populaire term one-stop-shop gedachte voor de installateur, dat de installateur eigenlijk bij ons alles kan kopen wat hij voor zijn werk nodig heeft.
Ja.
En dat is een goed geweest. En er zijn nog heel veel assortimenten en producten die we niet voeren. En daar ligt voor ons de uitdaging om dat verder uit te bouwen en nog meer op te nemen.
Hoe selecteer je dan de producten die je wel en niet wil voeren?
Dat wordt is dat vraag gestuurd. Hm. Wat klanten willen, dat gaan wij proberen.
En hoe weet je dan wat de klanten willen?
Wij weten dat dat we dat goed horen van hen. Wij horen dat onder andere door de balieverkopers op de 12 vestigingen. Hm. En door accountmanagers die dag in dag uit bij de klant op de stoep staan, aan tafel zitten, projecten bespreken. Dat zijn 15 accountmanagers. Dus nou, dat moeten we natuurlijk vaak filteren van wat is nou wel interessant en wat is niet interessant. Want er worden ook wel dingen gevraagd die we niet opnemen. Want we denken, nou, dat is toch te branchevreemd. Maar we doen bijvoorbeeld ook koffie, thee en suiker.
Ja.
Voor op de bouwkeet. En denk je, ja, dat is een heel vreemd product eigenlijk. Maar als je denkt van, hey, maar dat wordt op de keet, op de bouwplaatsen wordt dat gebruikt. Nou, dan is het eigenlijk wel heel slim dat we dat wel kunnen leveren.
Een soort van meepakker. En dan,
ja, net als bij precies. De supermarkt.
Ja, ja, ja. Oké, interessant. En hoe kijk je aan tegen nieuwe ontwikkelingen dan in de installatiebranche? Zoals Internet of Things of... Je moet opeens van het gas af.
Ja, van het gas af, dat is wel een hele actueel thema natuurlijk. De Dagbladen staan er vol mee. Vanmorgen las ik de Cobouw van gisteren. Cobouw is een dagblad voor de bouw. En daar wordt ook over gesproken over woningen die gebouwd worden van het gas af. Dat gebeurt ook al heel concreet natuurlijk nu al een tijdje. En dan komt een wettelijke verplichting dat het echt niet meer mag. Er is nog een tijdje, is er een overloopregeling dat het in sommige situaties nog wel mag. Maar het gaat wel echt gebeuren. En dat is wel een... door die wetgeving moet men ook wel. En waarom moet men? Omdat het commercieel, financieel... Zit er nog wel wat nadelen aan. Het is duurder.
Ja.
Tenminste, als ik naar de huiseigenaar en naar de installateur kijk die een installatie moet aanleggen, is duurder. Ik kan niet goed beoordelen of het aanleggen van een gasnetwerk... Dat is zover rijk mijn scope
niet.
Dat is niet mijn vak. Maar dat is wel een ontwikkeling die gaande is. En wat voor heel veel installateurs dus betekent dat ze zich moeten bekwamen. En ook voor ons heel veel kennis moeten opdoen over warmtepomptechniek. Want dat lijkt het beste alternatief voor woning op gas. En er zijn verschillende types en verschillende soorten in. En ook zal wel blijken na een aantal jaren dat sommige systemen misschien wat minder goed werken dan andere systemen. Maar dat is voor de installateur en voor ons wel een uitdaging, ja.
Ja. En hoe gaan jullie dan om met die uitdaging?
Wij proberen met fabrikanten, want die hebben toch wel de kennis in huis. Mm-hmm. Wij proberen onszelf te scholen. Onze accountmanagers gaan op training. We gaan het assortiment aanpassen. En we praten heel goed met onze installateurs. Wat zij tegenkomen op de projecten. En waar zij behoefte aan hebben. En dat proberen we in te vullen.
Oké. Okay. Maar is dat dan in een georganiseerd verband? Of is dat, doen jullie dat dan als de accountmanager langskomt, wordt er dan gesproken met die installateur? Hoe
nee, dat doen we op verschillende manieren. Wij proberen eerst die kennis zelf in huis te halen. En dan is het inderdaad op individueel gesprek. Als een klant een informatiebehoefte heeft, dan gaat de accountmanager heen. Eventueel met of zonder de fabrikant erbij. En onlangs hebben wij een training georganiseerd. En dat ging in dit geval over het waterzijdig inregelen van cv-installaties. Dat kun je beter inregelen, zodat je energiezuiniger kunt werken. En zoiets stel ik me ook voor dat we dat op het gebied van warmtepompen ook gaan organiseren voor onze klanten.
Ja, leuk. Dan ben je ook die educatie dan.
Ja, heel belangrijk.
Oké, mooi, interessant. Hey, er zijn natuurlijk ook tal van andere technologische ontwikkelingen. Daar heb je natuurlijk ook organisatie mee te maken. Kun je iets vertellen over hoe jullie daar dan mee omgaan?
Wij als organisatie?
Precies, denk aan IT.
Daar proberen wij bijna voorop te lopen. Wij hebben... nu een ontwikkeling ingezet, dat is eigenlijk geen nieuwe techniek, maar dat is voor ons wel nieuw, is dat wij al onze materialen die in het magazijn binnenkomen en eruit gaan, gaan scannen. Dat doen we nog niet. En dat zit voor ons een stukje efficiëntieverbetering in en een stuk kwaliteitsverbetering. Het is een beetje een lastig proces, omdat we, als je ziet hoe divers onze materialen zijn, die wij leveren van grote diameters buis van 800 millimeter, 80 centimeter tot een meter buizen, die zijn heel erg zwaar. Tot hele kleine.
Niet allemaal streepjes op staan.
Daar staat er niet allemaal op. Nee. En tot hele kleine schroefjes en moertjes die soms per stuk geleverd worden. Ja. Dus daar lopen we tegen wat uitdagingen aan. En ook om het systeem wat we gaan gebruiken, een WMS-systeem, te koppelen aan ons ERP-systeem.
Ja, wat is een WMS-systeem?
Een WMS is een warehouse management systeem.
Okay, yeah.
Om de voorraden en verplaatsingen binnen ons magazijn goed te monitoren. En ook om het juiste artikel op voorraad te hebben.
Ja, maar dan kun je ook sneller aan je klanten laten weten wat er op voorraad is.
Ja, klopt. Ja,
zou je ook sneller kunnen leveren?
Klopt. En ook de alternatieven, als we een bepaald artikel niet hebben, wat een gelijksoortig of artikel wat erop lijkt, waar een klant mee geholpen zou kunnen zijn, dat staat bij ons allemaal op de webshop. Onze voorraad staat ook op de webshop. Per vestiging kan iedereen inzien waar wat ligt.
En wordt er ook veel gebruik gemaakt dan van de webshop?
Ja, zeer veel.
Okay.
Er zijn ook heel veel koppelingen met systemen van installateurs, die hun eigen calculatiesysteem hebben en daar vandaan uit direct bij ons de voorraad kunnen kijken en kunnen bestellen.
Oké, okay, en ja. Dus daar wordt ook heel veel gebruik van gemaakt, begrijp ik.
Ja.
Maar waar zitten dan de voordelen aan voor die installateur?
De voordelen zitten er bijvoorbeeld in, hij kan zien of er voorraad is.
Ja.
Dus hij weet of die zijn werk kan maken de volgende dag.
Zij zou in theorie ook efficiënter kunnen gaan
werken. Ja, zeker. Als zij ze kunnen zo kijken. En er zit natuurlijk een nadeel. En er zat een gevaar voor, of een gevaar, een uitdaging voor ons in. Want stel je voor dat wij een artikeltje nou niet op voorraad hebben. En de installateur kijkt bij ons en dan denkt, hey, het is niet op voorraad. Dan zou het kunnen dat hij het bij een andere groothandel gaat bestellen.
Ja.
Maar wij hebben toch wel een zodanige voorraad dat we er vertrouwen in hebben dat het wel bij ons besteld wordt. En dat gebeurde dus ook. Dus daardoor zou een installateur inderdaad, als hij er gebruik van maakt, sneller kunnen bestellen. En het scheelt, want voorheen was die informatie er ook wel, maar dan moest de installateur even bellen.
Ja.
Heb je het op voorraad liggen? Dat hoeft nou niet meer.
Dat kost ook heel veel capaciteit, denk ik, aan jullie kant.
Ja.
Want er moeten mensen in die
aan twee kanten
die telefoon aan kunnen nemen. En
precies, ja.
Alright, ja. Mooi. Dan komen we bij, ja, ik vind het altijd een hele gemene vraag om te stellen. Maar iedere ondernemer heeft vaak al een verhaal van een grote flop. Dus ik wil eigenlijk ook aan jou vragen of je een verhaal paraat hebt over wat is nu iets wat echt niet goed gegaan is. En vooral wat heb je ervan geleerd. Zodat we voorkomen dat andere mensen dezelfde fout maken. Heb je daar een voorbeeld van?
Ja, Gert, heb ik daar een voorbeeld van?
Ik wil aan het begin een eigen verhaal vertellen om het hier wat makkelijker te maken.
Ja ga je gang.
Nou, ik wil best wel vertellen over ons kantoor, een accountskantoor. En het voordeel van een accountskantoor is dat je elk jaar terugkerend werk hebt. Dus dat is hartstikke mooi. Er was alleen een periode vanaf 2008, die hebben we later de crisis gedoopt, dat het minder goed ging met de bedrijvigheid in Nederland. Alleen voor accountskantoren was het heel gek. Eigenlijk liep in 2008 de omzet nog door, in 2009 liep de omzet nog door en in 2010 liep de omzet nog door. En wij als organisatie hadden één groot probleem, dat was dat we achterstand hadden. En achterstand betekent dat je eigenlijk meer werk hebt dan dat je aan kan. En toen hebben we op een gegeven moment het besluit genomen om die achterstand weg te werken en om dat te doen met vaste mensen, want we zouden toch wel doorgroeien. Dat was ongeveer 2008. Maar wat gebeurde er in 2010? Dat was namelijk dat die crisis echt bij ons naar binnen kwam, doordat er opeens drie klanten failliet gingen. En dat kost ons zowel debiteuren als omzet.
Ja.
Het werkte aan twee kanten.
Ja.
Dus dat was minder plezant. En vervolgens zaten we met al die mensen. Die moesten natuurlijk ontslaan. Dat was een heel pijnlijk proces ook voor ons. Daar hebben we vooral heel veel van geleerd. We zorgen er nu voor dat de planning altijd op orde is. We hebben geen achterstand meer. En we weten op elk moment wie wat onderhanden heeft en wat hij de volgende maand of de volgende week of het volgende kwartaal gaat doen. Maar dat is wel een van de leerpunten die we daaraan aan gaan.
Ja, ja.
Dat
is een goeie. Ja, dat is een opwarmer voor mij. Ja, ik heb wel iets niet goed gedaan. Wij op een gegeven moment kwam natuurlijk overal kwamen webshops. Webshops, dat is de toekomst. En daar moet je in investeren, moet je mee aan de gang gaan. Nou, wij hadden al onze eigen Van Walraven website en webshop. Bij ons is de webshop zodanig dat je je moet aanmelden als relatie, als klant. Dan krijg je een inlogcode en een wachtwoord terug. En dan kunnen we het misschien ook nog met elkaar over de prijsafspraken hebben. Ik heb een webshop gehad waarbij iedereen die me wilde kon bestellen en afrekenen via Ideal. En het was een bepaald deel van het assortiment. En daar hebben we best wel veel geld en tijd en aandacht in gestopt. Maar dat leek toch wat moeilijker dan het was. Want ik denk van nou, ik ben groothandel. Wij kunnen dat makkelijk verkopen en versturen. En dat krijgen we wel voor elkaar. Maar om dat heel goed te doen en om een succesvolle webshop te hebben, daar moet je toch wat meer verstand en toch wat meer idee hebben. Dan moet je echt in het vak van webshopverkoop zitten. En wij zaten en zitten veel meer in het vak van materialen leveren aan een installateur, aan de vakman.
En hoever is dat een ander vak dan?
Wat wij merkten met de webshop is dat je heel snel verleid wordt of gaat om zoveel mogelijk particulieren ook te leveren. Wat kregen we? We kregen op een gegeven moment best veel, maar hele kleine bestellingjes. Bestellingjes van, zeg, €20. En wij hadden nog het idee, wij gaan ons onderscheiden van ieder ander, we doen het gratis. Nou.
De levering bedoel je?
De levering gratis, ja. De vrachtkosten gratis. Nee, niet bedoel. En de retouren was ook gratis. Dus je kreeg toch wel heel veel werkzaamheden eraan. En dan ga je laten verleiden door je prijzen aanpassen aan anderen. Want je wilt toch de goedkoopste of bijna de goedkoopste zijn. Dan ga je met andere partijen werken waar je je materialen plaatst. Zodat zij het voor je gaan verkopen. Nou, die doen het ook niet voor niks. Dus punt 1 stond de marge erg onder druk. En het rendement op
verkoop. Wat waren dat dan?
Dat waren bijvoorbeeld, zeer actueel vandaag, het is droog, tuinsproeiers.
Oh ja, ja. Echt artikelen voor particulieren.
Ja, echt een beetje voor de particulier gericht. En daar zijn we 2 jaar, hebben we er best wel veel tijd en aandacht in gestopt. Maar op een gegeven moment heb ik het besluit moeten nemen om ermee te stoppen. Nou, is dat nou echt een mislukking? Het is goed om het te proberen. Maar uiteindelijk hebben we er wel wat leergeld mee betaald.
Ja. Ja. En wat is nu het belangrijkste punt wat je daarvan geleerd hebt dan?
Dat wij dat niet meer moeten gaan doen. En dat wij
heel niet meer de Zalando worden van de tijdsbeurs.
Nee. Ja. Nee. Okay. Wat wij wel doen, is dat wij die materialen aan anderen. We hebben een aantal van dat soort partijen wel als klant. Maar zij mogen proberen om hun eigen klanten te bedienen en om de after sales te doen. En zij mogen het best bij ons bestellen dat wij het transport doen en het afleveren. Maar daar blijft het dan ook bij.
Oké.
Dat is natuurlijk wel een rol voor ons en een functie. Wij zijn groothandel, we bestellen bij heel veel Nederlandse fabrikanten, bij buitenlandse fabrikanten. En ook wel aardige volumes. En dan kunnen wij dat wel uitventen aan partijen in Nederland. Onze grootste toegevoegde waarde vind ik wel de breedte van het assortiment. Als je allemaal unieke artikeltjes tegen een bepaalde prijs moet leveren, allemaal ordertjes van 1 regel, dat is niet helemaal waar wij dan op ingericht zijn.
Nee.
De combinatie van het assortiment en de diversiteit aan materialen. Want dat zijn, wat ik al zei, lengtes van 5 meter, 6 meter, grote rollen, maar ook hele kleine artikeltjes. Daar ligt onze kracht.
Oké, mooi. Maar jullie hebben natuurlijk heel veel aan installatiebedrijven. Hè? Daar hebben we het eerder ook al over gehad.
Ja.
En voor installatiebedrijven op zich, wat zie jij als de belangrijkste ontwikkelingen in de installatiebranche?
Ja, daar zijn er voor zover ik het kan zien. Maar ik denk, een van de dingen is dus de ontwikkeling van het gas af. Ketelonderhoud, ketelvervanging, dat wordt vervangen voor een warmtepomp, denk ik. Dat is er één. Wat je nu ook ziet en hoort, is dat er heel veel tekort is aan technisch personeel.
Ja, absoluut.
En dat is voor de installatiebedrijven met meer dan 1 medewerker, is dat wel een grote uitdaging. Van hoe krijgen we mensen die geïnteresseerd zijn om installateur te worden? En soms heeft het installatievak een wat mindere naam. Vertel maar op een verjaardag wat je zoon of je kind gaat doen. Vertel je misschien. Over het algemeen, hè, wordt dan gezegd, hoe hoger de opleiding, hoe beter. En dat is knap.
Ja.
Maar als iemand wat met zijn handen kan maken, dat is net zo knap. Want die vaardigheden, die heb ik niet. Nee. Maak maar een installatie. Zorg maar dat de ketel goed en dat je op tijd je warm water hebt. En dat je verwarming het goed doet op het moment dat je het wil. En dat je thermostaat is aangesloten. En dat is gewoon echt een vak. En doe dat maar. Dus mensen zouden daar wel wat meer respect voor mogen hebben. Maar hoe krijg je nou meer technische mensen? Dat is een uitdaging. Ik ben zelf betrokken bij de Technet Amstel en Venen.
Ja.
En dat is een stichting voor ieder onder Venen. En dan proberen we technische vakken met een aantal branches. Dat worden de autotechniek, we hebben robotica, we hebben bouwtechniek, we hebben installatietechniek, agritechniek. Autotechniek heb ik die al genoemd, anders mis ik er nog één. Proberen we jonge lui te interesseren voor techniek. En een van de dingen die we daarbij doen is de techniek driedaagse. Die is in november, gaat die ook weer plaatsvinden. En dan nodigen we kinderen uit van basisscholen, groep 7, 8, voortgezet onderwijs, eerste jaar. En die kunnen allerlei leuke technische zaken maken. Er zijn workshops. En ja, dat is een van de activiteiten die we met elkaar proberen te ontplooien. Om te zorgen dat de techniek bij de jongelui al vroeg tussen de oren zit. En laten we hopen dat ze daarna voor technische beroepen kiezen.
Zijn er ook installateurs dan die daar
ja?
mee helpen?
Okay. Ja, ja,
zijn er
ja.
klanten van... Van Wolhaven ook, of ze hebben die ook een eigen...
Ja, gelukkig zijn er een aantal klanten van mij. Ik mag branchecoördinator voor de installatietechniek zijn.
Oh ja.
En er zijn zestal installatiebedrijven, elektrotechniek en cv-achtig en loodgietertechnische bedrijven. Die zitten bij elkaar en dan proberen we met heel veel vrijwilligers, proberen we hen te interesseren voor techniek.
Ja. Oké. Dat is ook één kant, hè, maar om jongeren te introduceren voor de techniek. Ja. Er zijn ook manieren waarop je met je huidige medewerkersbestand, met je huidige team, meer zou kunnen doen? Dus bijvoorbeeld efficiënter kunnen werken? Voorzien jullie daarin?
Ja. Dan denk ik gelijk aan het gebruik van installatiematerialen, waardoor je sneller zou kunnen werken.
Mm-hmm.
Vroeger had je soldeerfittingen, moest een koperen buis moest gesoldeerd worden. Nu zijn het rollen kunststofbuis, je rolt de buis uit en het zijn fittingen, je steekt het in en het zit.
Ja, wordt het veel gebruikt?
Wordt veel gebruikt,
okay.
Ja, wordt heel veel gebruikt. En andere technieken om verbindingen te maken, perstechnieken, die worden veel gebruikt.
Ja.
Uitdagingen waar de installateur misschien nog wel meer mee te maken krijgt, zijn ontwikkelingen op het gebied van automatisering, informatisering. Er zijn een aantal opdrachtgevers en ik denk dat dat steeds meer zal plaatsvinden. Dat gebouwen ontworpen gaan worden in een bepaald programma. Dat noemen ze BIM, Building Information Modeling. En dat betekent dat wanneer je een tekening hebt van een huis, dat je helemaal kan inzoomen. Dat is een 3D-tekening, maar dan eigenlijk met nog veel meer. Dat je precies kan zien wat voor ventilator zit er boven het dak. Wanneer is die onderhouden? Ik krijg een pop-upje als de filters schoongemaakt moeten worden. Ik heb een pomp in mijn kelder staan. Voor als die onder water komt te staan. Ik verzin iets. En dan kun je precies zien welke pomp dat is. Welk merk, welk fabrikaat. Wanneer die onderhoud nodig heeft. En dat is natuurlijk voor een woning heel klein eigenlijk. Maar voor een groot ziekenhuis... is dat geweldig voor het beheer en onderhoud, dat je dat soort informatie in één keer in een tekening hebt.
Ja.
Nou, het bouwen en het installeren in zo'n model, dat is wel een uitdaging. Want je hebt veel meer vooraf. Voordat je een project begint, ben je veel meer aan het ontwerpen en dingen aan het uitzoeken. En al die informatie die moet daar ingestopt worden. Tijdens het bouwproces gaat het vaak veel makkelijker en veel sneller.
Hm.
Je kunt zogenaamde controles uitvoeren op elkaar. Van, hey, ik heb hier een leiding lopen en ik kom opeens een stalen balk tegen. Nou, dat is van tevoren, doordat ook de staalconstructeur dat heel netjes moet aangeven met welke maten en welke schroefjes enzovoort. Kun je van tevoren al heel goed zien waar kan ik tegen aanlopen.
Ja.
En dat is nu nog wel eens wat lastig, waardoor je opeens je tracé helemaal anders zou moeten maken. Dus in de uitvoering is dat weer veel makkelijker. En daarna ook in het beheer en onderhoud. Dus dat is nog wel een uitdaging, ook voor installateurs, om de software aan te schaffen en om te gaan ontwerpen in BIM.
Ja, maar hebben jullie daar ook een rol in?
Ja, we hebben daar een kleine rol in. Wij hebben ons dat ook eigen gemaakt. We hebben een aantal mensen die daarmee werken. Hm. En wij proberen...
Is dat over de prefab?
Ja, okay. Ja, wij proberen daar prefabdelen uit te halen. En dat moeten we ook uit zo'n BIM-model halen. En volgens die specificatie, die dan volgens die tekening, moeten wij prefabdelen aanleveren. En prefabdelen, dat zijn leidingssystemen die van tevoren bij ons in de werkplaats, een aparte prefabwerkplaats hebben we nog, in elkaar gemaakt zijn. En dan als compleet deel naar de bouw gaan en in één keer opgehangen en geïnstalleerd kunnen worden.
Dus wordt weer efficiënter gewerkt?
Wordt efficiënter gewerkt op de bouw, omdat een deel in één keer op de bouw komt en niet meer allemaal als losse onderdeeltjes op de bouwplaats in weer en wind geïnstalleerd moet worden, gemonteerd moet worden. Ja. Dat is al in de werkplaats bij ons gedaan. Hm. Ja.
En maakt iedereen er ook al gebruik, al jullie klanten ook al gebruik van de prefab?
Niet allemaal. Okay. Niet allemaal. Dus daar is nog heel veel te winnen voor een installateur. Ja. Ja, ja. Ja,
oké, okay. Ook voor jullie dan uiteindelijk?
En ook voor ons wel, ja, inderdaad. Ja.
En
ja.
Vooral in, misschien in de educatie ervan.
Ja, klopt, ja.
Oké, okay. Interessant. Ja, nou ja, we zijn over toe aan de laatste vraag, Henk.
Ja.
En de laatste vraag is, dat gaat vooral over een levensles. Namelijk, je bent nog heel lang bij ons, ga ik vanuit. Maar wat nou als je je kinderen niets anders zou kunnen nalaten? Boven de belangrijkste levensles en dan vooral over ondernemerschap. Welke les zou dat dan zijn? Wat zou jij aan je kinderen willen nalaten?
Ja, dat is een hele leuke Gert. Maar ondernemen is eigenlijk het idee wat je hebt, moet je doen. Uitvoeren, oppakken, doen. Begin. Ergens had ik het relatief makkelijk om te beginnen met de onderneming, want mijn vader had de onderneming en dan rol je erin en joh, neem je het over, ja of nee, nou oké, we nemen het over. Maar dan begint het pas echt eigenlijk. En er zijn situaties dat je, ja wat moet ik nou? Dat je erover nadenkt. Nou dan denk je, ja ik denk dat we het zo moeten gaan doen, maar je moet het ook gaan doen. Er zijn nog heel vaak situaties dat ik denk van ja, ik wil iets bereiken. Ja, pak het probleem of de uitdaging beet en doe het.
Daar ik misschien minder over nadenken, maar meer doen.
Ja, dan wordt vrij vaak op de studie ook wel geleerd van je kunt allerlei plannen bedenken en alle risico's in kaart brengen. Ja, natuurlijk moet je er een beetje over nadenken. Maar uiteindelijk ben jij dan de ondernemer en dan moet je zeggen, ja, we gaan het gewoon doen.
Ja. Ja.
Dus dat is wat ik hoop dat ze meegeven. Oppakken en doen.
Oké, mooi. Ja. Vind ik een hele mooie afsluiting, Henk. Dankjewel voor dit interview.
Prima. Graag gedaan, Gert.
En misschien spreken we elkaar nog eens.
Oké, prima. Tot ziens.